Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraadszitting van 10 november. Welkom ook aan het publiek in de zaal. Welkom aan de korpschef en aan Nathalie en aan de financiële dienst. Goed, als het voor jullie oké is, dan zullen we vandaag de zitting ook gewoon de stemming met handopsteking laten gebeuren. Iedereen oké? Voilà. Ik heb een verontschuldiging van Kurt Lemmens. En voor de rest is iedereen, denk ik, aanwezig. Ik heb geen andere verontschuldigingen gehad. Even een aankondiging voordat we de effectieve zitting aanvangen. U ziet dat er daar twee punten in e-notulen staan. En dat zijn de data van de planning voor volgend jaar van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. En die staan daar ook opgegeven. Dus die kunnen jullie voor volgend jaar ook al in jullie agenda zetten. Goed, dan zullen we aan de agenda beginnen. Het eerste puntje is dus de notulen. Als daar geen vragen over zijn, wordt dat beschouwd als goedgekeurd. Dan komen we tot de politiezone Aarschot, een begrotingswijziging nummer 2 van dinsdagjaar 2022. Onze korpschef is aanwezig, dus als er daarover vragen zijn, kan u die aan hem stellen. Zijn er vragen? Geen vragen, oké. Wie is voor? Dat is unaniem.
Dat is er niets gesproken.
Ja.
Ja. Hij was bang dat hem te laat ging zijn.
Heeft u niet
zo
hard
geleden? Gefixt, gefixt.
Goed, dan kunnen we onmiddellijk naar het tweede punt betreffende ruimtelijke ordening en stedenbouw. Dat moet niet gestemd worden, dat is een kennisname van de beslissing van het college van burgemeester en Schepenen over de uitoefening van een voorkooprecht op een terrein gelegen Demerstraat 22 te Aarschot. Zijn er daarover vragen? Ja.
Ik had een vraag aan de Schepen. Toen wij in de tijd gestart zijn met dat project van Kop van Nieuwland, zaten we met 3 partijen voor de publieke sector. En er zijn dus contractuele engagementen aangegaan in de tijd. Dus dat wij evenredig eigenlijk gelijk de kosten en de baten zouden delen. Nu stel ik vast dat Interlo, want het ging dat over POM en over Interlo en de stad. Nu stel ik vast dat de Interlo daar niet meer bij betrokken is. Is er een bepaalde reden voor Schepen? Is dat besproken met Interleuven? Gaan die daarmee akkoord? Dat is een vraag die ik me stel, omdat in de tijd die engagementen zijn wel degelijk contractueel vastgelegd.
Dat is inderdaad zo, André, dat die contractueel vastgelegd zijn voor de Kop van Nieuwland, maar dit is een perceel dat niet in de Kop van Nieuwland zit. Oké. Okay. Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de station of het industrieterrein aan de stationzijde. Maar hiervoor hebben wij ons voorkooprecht uitgeoefend gehad. Omdat dit te koop kwam, moest heel snel gehandeld worden. En het is niet altijd eenvoudig om alle partijen rond de tafel te krijgen om hier een akkoord over te krijgen. Dat heb ik nu al gemerkt de laatste 13 jaar met Interleuven. Dus hier wilden wij snel handelen. Omdat we hier niet contractueel gebonden zijn om dit te doen. Voor de Kop van Nieuwland, correct, dat is mijn vraag. Dat elke publieke partij daar, dit is provinciaal de POM, dat is dat Aarschot en Interleuven, hun verantwoordelijkheid nakomt wat er ondertekend geweest is. En dat is de hele discussie van de laatste 13 jaar al, dat wij dat willen dat doen, de provincie wil dat doen, en Interleuven heeft nu een engagement gemaakt om daar ook verder mee aan de slag te gaan eindelijk. Maar voor dit stukje grond waren wij niet contractueel gebonden.
Oké, dank u wel. Ja, burgemeester.
Ja, dus voor dit punt, André, is inderdaad, zoals de Schepen terecht zegt, helemaal niet aan de orde. Dat wil ik niet zeggen, maar in een gemeenteraad moeten we daarom niet over intenties spreken. En ik moet ook niet namens Interleuven spreken. Maar dat wij heel erg vragende partij zijn om van Interleuven het engagement nagekomen te krijgen om te beginnen met de sanering. Dat dossier is nu gelukkig wel in een stroomversnelling aan het komen, dus dat apprecieer ik wel. Maar dat kadert inderdaad in een gedachte dat in Terleuven de gronden, wat dus niet hierover gaan, maar de andere gronden, aan de twee andere publieke partners zou laten en zelf uit het project zou gaan. En dan moet er eerst op onze vraag al heel lang gesaneerd worden, want je kan niet overdragen zonder dat de saneringsplicht is voldaan. Dus ik denk, om schot te krijgen in de zaak, zoals Bert terecht zegt, dat het beter gaat zijn om slechts met twee partners aan tafel te zitten aan de publieke kant, zijnde de POM en de stad Aarschot. We hebben gemerkt dat wij daar heel vaak op dezelfde lijn zitten, dat Interleuven op een andere lijn zit. En om dan een lange discussie in het kort samen te vatten, ja, dan kun je ofwel de boel laten liggen en dan gebeurt er niks, ofwel kan je zeggen van goed, dan gaan we niet meer met drie verder, maar met twee. En dat zou de oplossing kunnen zijn in de toekomst. Dat gezegd zijnde, het Interleuven, ik weet niet of dat u bereikt heeft, maar is ondanks het feit dat ze die overeenkomst destijds zelf getekend hebben, eigenlijk niet te spreken over die overeenkomst. Dus wat zij willen doen, is manifest die overeenkomst liever niet uitvoeren. En dus zo lang wachten dat de rechtsgronden komen om die niet meer uit te voeren. Ik ga misschien wat korter de bocht, ik wil daar gerust eens op een commissie verder op ingaan. Wij vinden dat dat wel moet ontwikkeld worden. Ik vind die overeenkomst ook niet de beste die er is. Je kunt daar altijd opmerkingen over maken, maar die is wat ze is. En als we vooruit willen, moet dat gebeuren. Dus ik antwoord daar open over. Het kan zijn dat op een bepaald moment Interleuven hier effectief uitstapt. En we dus in Kop van Nieuwland met de POM en de stad Aarschot alleen verder gaan. Maar nogmaals, deze beslissing staat daar los van. Al heb je dat inderdaad goed gezien. Het heeft geen zin om dan nog met drie te beginnen grond aankopen als het op termijn de bedoeling is om met twee door te gaan. Dus hebben we dat in dit geval met twee gedaan en Interleuven is daarvan op de hoogte, normaal gezien. Ja.
Voor mij niet gelaten natuurlijk, burgemeester en Schepen. Ik weet ook dat Interleuven ook in het verleden niet altijd de gemakkelijkste partner was. Het is trouwens op hun vraag dat ze in de tijd mee toegetreden zijn. Duidelijk. Hè? Dus, maar, Geert, die daar zit, die weet ook alles van. Die heeft dat ook allemaal meegemaakt. Dus het verwondert me nu een beetje te horen, want dat zij dus willen uitstappen. Maar ik zou zeggen, kijk toch maar de contracten allemaal eens goed na, dat je weet. Want dat moet ook juridisch hard gemaakt worden natuurlijk. Voor mij niet gelaten. Hè. Dit is in elk geval een goede zaak dat we dat kunnen kopen. Ja, laat dat heel duidelijk zijn. Hè. Maar ik vraag me af, is dat vooraf besproken schepen met Interleuven? Hebben zij hier weet van? Want dat is ook een kwestie van een beetje gentleman's agreement natuurlijk. Hè. Zelfs als het niet direct betrokken is. Maar naar de geest van de wet was dat we eigenlijk met de drieën samen, ik zeg het, de kosten en de baten zouden delen. Zo zijn we dus gestart.
Hebben ze daar weet van? Ja, ik heb vernomen dat ze daar weet van hebben. Ze hebben daar niet weet van langs mijn kant persoonlijk. Hè? Omdat ze niet in de kop van niemand zitten. Dus we hebben gezien van, oké, daar zijn voorkooprechten op. Wij hebben daar ook recht op. We hebben dat uitgevoerd. Waarom hebben we daar niet over ingelicht? Omdat ik ook al merk de laatste bijna 4 jaar, hè, dat heel moeilijk is om daar in overleg mee te gaan. Ook al schrijvend, dat er geen antwoorden gegeven worden op brieven die wij sturen, om effectief een antwoord te krijgen op onze vragen. Ook in overleggen dat wij gezamenlijk hebben met de drie partijen op de provincie, met iedereen erbij, dat ook heel moeilijk loopt. En dat er dan bepaalde visies zijn die verschillen ten opzichte van de kop van niemand, blijkbaar. Hè, wat zij misschien niet content zijn nu over die overeenkomst, dat ze zeggen van dat had nooit mogen getekend worden. Ik zeg ja, maar ze zijn getekend, zoals je terecht zegt. Dit zijn wettelijke documenten die je moet naleven, dat je een engagement gemaakt hebt om dat te ontwikkelen. Maar wij kunnen het als stad Aarschot niet veroorloven om dat 13 jaar te laten liggen en daar 13 jaar geleden €1 miljoen aan gegeven te hebben, zonder dat we iets kunnen doen. En dit laat ik niet meer gebeuren. Vandaar nog eens 13 jaar te palaveren over een stukje grond en om dan even te gaan zeggen van wisten jullie dat of wisten jullie dat niet? Nee, we gaan gewoon verder. En ik kan daar niet blijven op wachten. We kunnen dat niet veroorloven. We kunnen het ook aan niemand meer uitleggen. Dat is correct. Dat is correct.
Ja, maar we gaan uiteraard niks doen wat juridisch niet zou kloppen. Hè. Dat spreekt voor zichzelf en we gaan zoiets ook niet apart doen. Hè. Dus voor alle duidelijkheid, dit staat hier los van. Dit zit niet in Kop van Nieuwland. Dat is een opportuniteit in het kader van ons voorkooprecht en wij oefenen dat uit. Daarnaast heb je de discussie over Kop van Nieuwland, wat eigenlijk hier niet geagendeerd staat, maar ik weet ook dat je daar veel tijd en energie hebt ingestoken in het verleden, dus ik wil daar ook correct over informeren. Wij zijn daar in het begin van de legislatuur enthousiast mee aan de slag gegaan. Wij hebben moeten vaststellen dat het probleem en de discussies daartussen de drie publieke partners zitten en niet met de private partner. Ja, dus er moet gesaneerd worden, in het jargon bouwrijp gemaakt worden. Bouwrijp moet dat in principe gebeuren door de eigenaar voor de gronden worden overgedragen. Dus als je een grond overdraagt, moet die in orde zijn. We hebben daar nu eindelijk schot in de zaak gekregen. Dus daar is een bodemonderzoek met de drie publieke partijen gevoerd om exact te weten wat is er daar aan de hand, wat moet er gebeuren in zaken sanering en hoe kan dat aangepakt worden. En dan is de volgende stap, André, dat kan twee dingen zijn. Ofwel zeggen ze, ja goed, we gaan ermee door en wij beginnen met die sanering, wat wij het liefste van al gewoon zouden willen. Maar de volgende stap na de sanering is dan het inbrengen de facto van de grond, zodat die kan ontwikkeld worden. Ofwel, en dat is de meest plausibele optie op dit moment, wordt de kostprijs van die sanering mee in rekening gebracht van een juridische overdracht van de grond van Interleuven naar de twee andere publieke partners. En dan moet je dat ook mee in rekening brengen. Dus we kunnen niet zomaar zeggen, want ook dat is dan een eigendomsoverdracht, kom, geef die maar aan ons. Ook Interleuven moet een boekhouding juist hebben en ook Interleuven moet zijn financiën juist hebben. Dus dat zijn de stappen. En ja, dat is voor wat mij betreft een discussie die respectvol kan verlopen, maar ik zit met de schepen helemaal op dezelfde lijn, dat we schot in die zaak willen krijgen en dat dat voor ons, ik denk voor ons allemaal, heel frustrerend is, dat je afhankelijk bent van andere partners om dat echt te kunnen beginnen ontwikkelen. En dan duurt alles inderdaad altijd zeer, zeer, zeer lang. Ik denk dat ik zowel zelf als aan onze diensten aan de schepen de voorbije weken en maanden om de naverklap heb gevraagd, hoe ver zit het met het bodemonderzoek, hoe ver zit het met het bodemonderzoek, hoe ver zit het met het bodemonderzoek. Echt om de druk er super hoog op te houden, want eigenlijk was dat al afgesproken, ik denk februari van dit jaar. En we zijn nu november, dat is soms echt... Echt, ja. Je kent het, hè? Allee, ik denk dat je het wel kent, hè? Nee. Als we dat doen, is dat niet conflictueel, maar in onderling akkoord. Dus wij, dat is met drie partners dan, dat er gezegd wordt, ofwel gaan we samen door, maar dan moet het in gang schieten, ofwel gaat Interleuven eruit en dat is met hun akkoord. Dus dat zijn de contouren van hetgeen ermee besproken is. Ja.
Oké, dank u wel. Ik denk dat we dit punt kunnen afronden, hè. Ook al stond het niet op de agenda. Dan kunnen we verder gaan naar het punt van leefmilieu. En dat is de belasting op masten en pilonen. Hè. Nu, ik heb begrepen dat daar ook een amendementje op is. Daarom geef ik graag eerst even het woord aan Bart de Haas om zijn amendement toe te lichten.
Ja, mooi ding.
Ja.
Er komt een amendement vanuit de meerderheid op onze eigen tekst en dat gaat Bart de Haas nu eventjes toelichten. En dan kan de discussie erover losbarsten.
Ja, goedenavond allemaal. Zoals gezegd zou ik een amendement willen indienen wegens de meerderheid. En de amendement gaat over de constructies van recreatieve constructies en niet van commerciële doeleind. Voor die een vrijstelling daarop te geven. Bijvoorbeeld voor onze vrienden van de radiozendamateurs, die hebben ook soms hoge masten staan, dat die daar zouden baten vallen.
We staan in de eenotulen, denk ik. Hè?
Ja, het amendement staat ook inderdaad opgenomen hè, in de eenotulen, dus kunnen jullie daar inderdaad dat lezen. Oké, we zullen eerst even de discussie doen. Wie wenst er daarop nog tussen te komen? Ja, please.
Even om het duidelijk te stellen. Bart zijn amendement gaat over het vrijstellen van de belasting voor recreatieve doeleinden. Dat wil dus zeggen dat de masten van Elia nog steeds deze belasting zullen heffen.
Oké, okay, goed.
Ja. Dat vind ik een belangrijk punt.
Het zijn de radio-amateurs. En ik weet niet of je die al eens bezig gezien hebt, maar die zetten soms ook zo een redelijke grote mast. En het is terecht op gewezen dat niet de bedoeling is. Dus het is niet de bedoeling dat dit bij particulieren terechtkomt. De bedoeling is dat dit bij operatoren en dergelijke komt. Dus die worden er met dat amendement uitgehaald om geen enkele verwarring op dat vlak te hebben.
Oké, dank u wel. Dan zou ik toch even graag inhoudelijk nog drie puntjes willen duidelijk maken op deze reglement. Dus ik zei al dat Elia, die eigenlijk verantwoordelijk is voor de distributie van het hoogspanningsnet in Vlaanderen, eigenlijk in België, die transporteren eigenlijk de energie van de energiecentrales naar eigenlijk de hoogspanningsstations hier in Aarschot, is dat de site achter het Sociaal Huis. En op zijn beurt gaat dat dan door naar Fluvius, die dan eigenlijk de verdeling doet naar de huizen. En zo komt dat eigenlijk bij ons terecht. Nu, op het grondgebied in Aarschot zijn er eigenlijk twee grote lijnen van Elia. Dat is de eerste lijn, die gaat eigenlijk, die vertrekt aan het Sociaal Huis, gaat richting Den Demer, zo naar Rillaert toe. En dan de tweede lijn, die gaat eigenlijk zo, ook een stukje langs Den Demer, en dan over Den Doornberg, Bert, gaat die zo richting Oude Den Berg, Geimel, richting Heist op Den Berg. In totaal, ik heb ze eens een keer geteld, zijn dat 32 pylonen ongeveer. Dus dat zal ongeveer een €150.000 opbrengen. Dat wij gaan vragen aan Elia, en dat Elia, we moeten daar niet naïef in zijn, op zijn beurt gaat doorverrekenen aan Fluvius, en op zijn beurt zal dat bij ons op onze energierekening verschijnen en op de energierekening van de gezinnen en op de energierekening van de ondernemers in Aarschot. En in volle energiecrisis vind ik dat toch wel een beetje een zeer opvallende keuze en niet zo vanzelfsprekend en toch iets om bij stil te staan. En dat brengt me bij mijn tweede punt, en dat is daarom dat ook, we waren niet alleen met dat idee, dat minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heel expliciet gevraagd heeft aan de steden en gemeenten, bij wijze van een mail op 5 november 21, om geen nieuwe belastingen meer te heffen op dergelijke masten, en de bestaande belastingen af te bouwen tegen begin 2026. Dat is een vraag die Aarschot nu dreigt te negeren op twee manieren. Dat is een nieuwe belasting, en ze zal doorgaan tot eind 26. Dat is toch ook een beetje opmerkelijk. Nu, ik ben iemand die probeert graag constructief te zijn, dus ik begrijp een stukje waarom dat men deze belasting wil heffen, om een extra inkomsten te verzamelen. Maar vanuit de CD&V uit willen we eigenlijk vragen om, aan de Raad eigenlijk vragen om deze belasting nu niet goed te keuren, omdat we eigenlijk als bijkomende vraag eigenlijk de mogelijkheid hebben voorzien om het lokaal vernieuwd energie- en klimaatpact te ondertekenen van de Vlaamse overheid. Dat is een pact dat we in 21 al hebben ondertekend in Gelderode, de gemeenteraad in Gelderode, en waarbij dat we toen €100.000 hebben gekregen. Kunnen met die €100.000 kunnen we heel flexibel zowel investeringskosten als werkingskosten als personeelskosten inbrengen. Stel dat we dat pact nu zouden vernieuwen, dan zou dat voor Aarschot minstens €37.000 betekenen en waarschijnlijk een heel stuk meer, omdat dat een beetje afhangt van hoeveel gemeenten dat uiteindelijk gaan intekenen in dat plan. Nu, een fundamentele wijziging van dat plan, of binnen dat plan, binnen dat vernieuwd energieplan, is dat we akkoord gaan om geen nieuwe belastingen meer te heffen op die masten van Elia. Dus dat is een beetje een keuze dat we denk ik moeten maken op dit moment. En ik kijk dan ook niet naar het college die met alle moeite van de wereld waarschijnlijk een meerjarenplan in elkaar is aan te steken, maar ik kijk hier echt naar de raadsleden van de meerderheid om eigenlijk niet echt mee te gaan in deze vraag. En dit is niet wat dat Vlaanderen verwacht van een goed lokaal bestuur. We hebben nog 2 à 3 weken, denk ik, voordat er een algemeen jaar of nieuw aangepast meerjarenplan moet liggen. En ik denk dat we nog wel wat tijd hebben om dat bij te sturen. Ik heb een van de alternatieven die er zijn hier net voorgesteld en ik hoop daar op jullie steun te rekenen. Dank u wel.
Oké, dank u, Dries. Is er nog iemand die wenst tussen te komen? Dan geef ik eerst het woord aan de burgemeester.
Wij schrokken eigenlijk zelf dat Aarschot als bijna een van de weinige steden of gemeenten deze tax nog niet had. Het was een onwetendheid van onze kant, want wij dachten aanvankelijk ja, dat dat er was. Zeker als je weet effectief wat er op ons grondgebied allemaal staat. Maar bijvoorbeeld in Leuven, in Tienen, in Boortmeerbeek, ik heb het alleen nog maar over de Vlaams-Brabantse, in Vilvoorde, in Bekkevoort, hebben ze dat allemaal. Dus als je ging kijken en je ging zien welke gemeenten dat al hadden, dan was dat een blinde vlek voor Aarschot. Zeker in het licht van de recente discussies, weliswaar dan in West-Vlaanderen, over hoogspanningsleidingen, vonden wij dat niet verkeerd om, aangezien wij echt hoogspanningspilonen op ons grondgebied hebben staan, van die operatoren een stuk te vragen dat de gemeenschap ten goede komt. Ja? Je hebt zelf, denk ik, goed geteld, hoogspanningsmasten, zo hebben wij er 30. Ik denk niet dat het doorrekenen van die 30 in de factuur van alle Vlamingen nu plots het verschil gaat maken. Ik denk dat niet. Ik kan heel goed begrijpen dat als er op een bepaald moment een heel algemeen beleid is, overal, ja, waar men een uniforme beslissing neemt en zegt, we gaan dat dan allemaal niet meer doen, tegelijk, dan is dat een andere situatie. Maar als enige zeggen, overal gebeurt het, maar wij hebben wel de hoogspanningsmasten, we hebben de lasten, maar we hebben niet de lusten, ja, dat vind ik eigenlijk een beetje raar, hè. Dus dat gezegd zijnde, het gaat ook over antennes, ook dat zijn er buitengewoon veel op ons grondgebied. En het klopt, we zitten in een crisis. Wij hebben, net zoals elk bestuur en net zoals elke onderneming, behoorlijk wat indexeringen achter de rug. Jullie weten dat indexeringen bij de overheid, maar ook bij de politie, ook bij de brandweer, automatisch gebeuren en onmiddellijk. Dus niet uitgesteld. Wij hebben dat allemaal verteerd en geslikt op het moment dat dat kwam. En dat is de wet, dus we stellen dat ook niet in twijfel, we doen dat. Maar ik kan u zeggen dat die begrotingsopmaak effectief geen eenvoudige oefening is. We gaan het daar volgende maand uitgebreid over hebben. Maar wat ik ten alle prijzen wil doen, en dat zal dit bestuur ook doen, is ervoor zorgen dat er geen extra kosten terechtkomen in de vorm van een belasting bij mensen. Als we dan kunnen kiezen om te doen wat alle gemeenten al doen, behalve Aarschot, als we dan een signaal kunnen geven dat hoogspanningsleidingen lasten, maar dan ook lusten met zich mogen meebrengen voor de inwoners, dan denk ik dat dat een gerechtvaardige belasting is. Tot slot, het klopt, want dat is jullie vraag, maar dan neem ik aan dat die vraag voor straks zich opheft, hè. Als we in het lokaal pact 2.0 zouden instappen, dan hebben wij laten berekenen wat dat deze keer voor ons zou betekenen. En dat zou ons 37.000 euro ruw geschat. Het is een klein beetje meer, maar het komt niet op 38.000. De opbrengst van deze heffing gaat daar ruim over. Ja? Dus wat wij zouden willen voorstellen, is dat we kijken naar de engagementen in dat pact 2.0. Wij zijn die trouwens als stad aan een razend tempo aan het waarmaken. Nieuwe ramen in de bibliotheek, in het museum, isolatie in alle publieke gebouwen, de sporthal die volledig energetisch vernieuwd wordt, het zwembad is nu 2 maanden toe, wordt volledig energiebesparend gerealiseerd. Ik denk met alle respect dat wij veel meer doen dan een pact van ons zou verwachten. Dus ik begrijp jouw opmerking. Maar ik vraag toch aan de raadsleden, zal ik het dan zo zeggen, om in het kader van het algemeen belang hiermee in te stemmen. Dank u wel.
Ja, ik ga nog heel even kort reageren. Het is inderdaad zo dat veel steden en gemeenten die tax heffen. We hebben het in het verleden zonder gedaan, dus ik vind het een beetje vreemd dat we het in de toekomst ook niet zonder zouden kunnen doen. Er zijn 2 redenen voor waarom dat volgens mij zeer belangrijk is. Dat is die operatoren die worden gevraagd om het elektriciteitsnetwerk van de toekomst te bouwen en die staan ook voor gigantische investeringsuitdagingen in de toekomst. Het tweede punt is, die tax wordt inderdaad in veel steden en gemeenten gehoffen, maar aan een veel lagere schijf. Wij vragen hier 5.000 euro, dat is een van de hoogste in België. Er doet toch 1 gemeente doet het hoger. Die opmerking rond de gsm-pylonen en uitzendantennes en zo, dat begrijp ik volledig terecht. Maar het juridisch kader laat het op dit moment niet toe. We hebben ze in Wallonië ook ontdekt om eigenlijk een onderscheid te maken tussen masten die voorzien zijn voor elektriciteit en masten die transmissie doen. Dus dat is een beetje een ambetante. En tot slot, over jullie engagementen in het bestaande energiepact, daar wil ik jullie alle bloemetjes toewerpen die er zijn. Wat dat jullie op dit moment aan het doen zijn met de ESCO's, ook een stukje op suggestie van Matthias, is in Vlaanderen uniek. En jullie hebben, ik heb het even nagekeken, wat er in, binnen dat project zit, is ongeveer een reductie van 7000 ton CO2. Dat komt overeen met 10% van de CO2-uitstoot van heel Aarschot.
Ja.
Dus, en daar zitten dan een beetje bijkomen. In dit pact zitten nog bijkomende engagementen om van 40% naar 55% reductieuitstoot te gaan. Ik denk met een ambitieus bestuur als dit dat dat mogelijk is. Dus vandaar dat ik zeg, ik denk dat we beter nu niet deze belasting ondertekenen en dat we beter als eerste stap in die financiële tekorten het energiepact ondertekenen. Maar goed.
Nee, geen probleem. Ik stel voor dat we er, ik weet niet of er nu nog een commissie komt, maar zeker komt die er volgend jaar. Wat onze ambities betreft, we willen hier inderdaad heel ambitieus zijn. En we zijn dat ook aan een heel fors tempo aan het doen. Ik denk in ieders belang. Dus, om op een commissie, en ik denk dat de Schepen daar de eerste is om daarin mee te gaan kijken welke zaken wij nog sneller kunnen doen, of nog beter kunnen doen om onze CO2-reductie nog te beperken, daar staan wij zeker voor open. Ik ga ook niet herhalen, Dries, wat we allemaal gezegd hebben. Ik denk dat de argumenten zijn uitgewisseld. Geloof me vrij, het liefst van al heb ik zo weinig mogelijk belastingen, maar in het kader van het noodzakelijke kwaad, denk ik dat dit een gerechtvaardigde is. Ik wil er gewoon eventjes op wijzen, omdat je zei van het is tot nu toe gelukt zonder. Wij hebben dit jaar al 5 indexeringen ook verteerd. Hè. Allee, en het is nog niet gedaan. Hè. Dat is, allee, dat geldt, ja, maar gewoon iedereen moet dat doen. Ik neem aan, Matthias, dat je dat op de scholen ook moet doen. Hè. Dus iedereen moet dan keuzes maken. Dat is het gevolg. Ik heb dan nog niet gesproken over wat effectief de bijkomende kosten zijn voor materialen, alles wat duurder geworden is in het algemeen. Dus als we met vorig jaar hè, met 100 toekwamen, krijgen we daar nu niet meer hetzelfde mee gedaan. Hè. Dat is heel eenvoudig. En ik ben niet van plan, zoals ik gezien heb, dat dat in andere steden en gemeenten gebeurt. Turnhout, om het met naam te noemen. Daar gaat men 60 medewerkers laten afvloeien om de meerjarenbegroting op punt te krijgen. Ik neem aan dat dat ook jullie voorstel niet is om dat te doen. Wij gaan volgende maand een begroting voorleggen die positief is in 2025. Die is bijna rond en dit maakt er deel van uit. Dat is alles wat ik nog wilde meegeven. Ja, Peter.
Ik wil daar misschien nog een klein beetje aan toevoegen dat die begroting ook, daar wordt totaal niet gesnoeid in klimaatmaatregelen. Oké? Okay? En die zijn hoger, die van ons dan eigenlijk in dat pact staan. En die doen wij ook. Dus dat is wel een hele belangrijke. Ik vind het belangrijk om daar niet in te snoeien, dan effectief die 37.000 euro even te laten gaan. Omdat je eigenlijk ja, grotere inkomsten krijgt van die pylonen, dat is ook zo. Maar dat weerhouden we niet om al die maatregelen toch door te voeren en dat zeker niet te schrappen in de begroting.
Ja. Ja, Peter,
dank u voor het woord. Wij staan volledig achter dat principe van lasten en lusten, dat die moeten gedeeld worden. Dus principieel staan wij daarachter om belastingen te heffen op die pylonen, als dat geld geïnjecteerd wordt in klimaatneutrale acties. Dus wij zijn daar eigenlijk voorstander van. En wij vergelijken dat met de oprichting van een klimaatfonds. Dus dat is als er, toen hebben we dat voorgesteld in het kader van die windturbines, van een windturbine wordt geplaatst en diegene dat die plaatst, ja, die maakt enorm veel winsten, maar die moet wel iets terug doen voor de lokale gemeenschap. En in die optiek wouden wij eigenlijk ook nog hier op de gemeenteraad nog eens terug dat voorstel doen voor die werf vergroenen van dat lokaal energie- en klimaatpact om in te zetten op een onthardings- en vergroeningskaart. Dat kunnen laten financieren door in te stappen in dat pact dat niet bindend is. Dat moeten we ook noteren dat dat niet bindend is. En natuurlijk dat die kaart, vorige keer heb ik dat anders genoemd, onthardingsfonds heb ik dat genoemd. Nee, wel. Onthardingsfonds, maar dat moet gekoppeld worden natuurlijk, onthardingskaarten moet gekoppeld worden aan een vergroningsfonds en onthardingsfonds. Eigenlijk is dat diezelfde redenering dat je nu maakt. Dus wij gaan ons hier... Ik weet niet. Maar wat is duidelijk, van, wij staan achter dat principe van die grote reuzen. Eigenlijk, wij willen dat dat geld hier wordt gehouden in plaats dat dat wegstroomt naar andere partijen waar dat ze minder hun doel halen.
Dus jullie gaan steunen. Jullie gaan meestemmen.
Ja, maar we willen ook nog wel tevreden blijven. Ja, dus het kan zijn dat wij ons gaan onthouden. Ja. Maar sowieso, we gaan hier niet kiezen tussen. Mag duidelijk zijn van dat principe van lasten en lusten. Ja. Daar staan wij 100% achter. Niet meer, zelfs 200%.
Dank u.
Oké, goed. Dank je wel. Dan gaan we tot de stemming overgaan. Maar we gaan eerst moeten stemmen over het amendement op zich. Hè, voordat we het volledige punt kunnen stemmen. Dus eerst even... Heeft iedereen het amendement kunnen zien, kunnen lezen?
Ja.
Oké, dan gaan we eerst stemmen over het amendement. Wie is er voor het amendement op de vrijstelling voor recreatieve doeleinden? Ja, groen fractie ook. Ja. Oké, dat is dan aangenomen. Wie is er... ik moet eerst nog tegen. Ja, wie is er tegen? Ja, CD&V-fractie is tegen. En wie is onthouding? Ja, dat is de Dries-fractie. Goed, dan is het punt aangenomen. En nu moeten we natuurlijk nog over het volledige punt stemmen. Wie is voor...
Het hele punt.
Het hele punt nu. Hè. Eerst het amendement en nu het hele punt. Wie is voor? Ja, wie is tegen? Wie onthoudt zich? Oké, dank u wel. Het punt is aangenomen. Goed, dan komen we op het tweede belastingsitem. Dat is de belasting op brandstofverdeelapparaten. Zijn er daarover vragen? Nee? Oké. Wie is voor?
Sorry.
Ja, groen fractie is ook voor.
Ja. Die bestond allemaal, hè? Dat is geen nieuwe, hè?
Nee. Goed, wie is tegen? Wie onthoudt zich? Dank u wel. En dan het derde punt rond de belastingen, dat is op kampeerterreinen en kampeerverblijfparken. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Oké, dank u wel. Het punt is aangenomen. Dan komen we tot het puntje rond het personeel. Dat is de vaststelling van de compensatieregeling voor het gemeentepersoneel voor de feestdagen die in het jaar 2023 samenvallen met een zaterdag of zondag. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, puntje rond de vakantiedagen voor personeel. Hè? Ja. Iedereen, dank u wel. En dan hebben we het punt rond de aanpassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel met betrekking tot bevordering en interne personeelsmobiliteit. Ja, zijn er daarover vragen? Ja, nee.
Ik zou wel willen vragen dat als we in het vervolg een agenda van de gemeenteraad krijgen, dat toch het syndicale overleg daar direct bijgevoegd is. Hè? Dat was nu weer niet het geval, dat is al een paar keer geweest. Allee, we zouden toch graag hebben dat als wij... ik weet niet hoe dat jullie dat organiseren, maar wij doen een fractievergadering en het zit er nu bij, maar het zat er niet bij de agenda. Dus ik zou echt wel willen vragen dat alle documenten tijdig toegevoegd worden. En mijzelf de vraag stellen of dat ze niet hadden moeten toegevoegd zijn om het punt nu te stemmen. Maar goed, ze zitten er nu bij in. Maar ik zou toch willen vragen dat we dat tijdig krijgen, alsjeblieft.
Oké, dank u wel. Ik vraag omdat ze daar volgende keer ook rekening mee kunnen houden om dat syndicaal overleg daar onmiddellijk bij te voegen.
Het was wel een heel constructief syndicaal overleg. Voilà, dat wou ik gewoon even zeggen. Dus ik denk, ik hou mezelf niet bezig met te kijken wanneer dat verstuurd is. Ik denk dat dat ook allemaal niet intentioneel is. Dat is veel allemaal om te verwerken. Maar als er problemen zijn, dan begrijp ik uw opmerking dat je moet weten, oei, is er iets? Want er was niks, het was zeer constructief. Zowel bij de stad, het OCMW, als bij de politie trouwens. Hè? Ja.
Oké, dan komen we tot het puntje met betrekking tot de secretariaatsitems. Het eerste punt is een bekrachtiging. Ja. Oh, sorry, heb ik daar... ja, oké, dat is inderdaad. Moeten we nog stemmen? Wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. Wie is... Het was unaniem, denk ik. Ja, oké, goed. Het volgende punt is dus bekrachtiging van een burgemeesterbesluit van 8 oktober, namelijk een bestuurlijke sluiting van een inrichting voor een duur van 6 maanden. Zijn er daarover vragen? Nee? Oké, dan leg ik dat ter stemming voor. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. Dank u wel. En dan komen we al tot de algemene vergaderingen. Eerste algemene vergadering in een buitengewone zitting is van Iverlek. Dat is op 22.12. En dat is de goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En onze vertegenwoordiger daar is Kurt Lemmes. Zijn er daar nog vragen?
Ja. Maar ik had het vroeger ook al eens gevraagd. Allee, ik weet niet hoe het met de andere gemeenteraadsleden zit, maar we hebben zo totaal geen zicht wat daar gebeurt en wat die agenda behelst. Ik had daar toch graag van onze vertegenwoordigers een keer in een algemene commissie, moet niet met vergoeding of zo, maar gewoon eens uitleg van, allee, wat houdt dat in? Ik heb geprobeerd dat allemaal te lezen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat jij dat allemaal... Allee, ik begrijp het niet allemaal. Eerlijk gezegd, durf eens rondkijken. Als anderen zeggen, ja Betty, dat is simpel, dan mogen ze mij eens komen uitleggen. Hè? Maar dus, ik had dat graag zo gehad, dat we over Interleuven, Iverlek, al die vertegenwoordigingen waar we helemaal geen deel van uitmaken, wel moeten stemmen iedere keer. Ja. Dat kan niet zo moeilijk zijn van een keer uit te leggen.
Ja. Ja, Matthias.
Ik wil er eigenlijk dezelfde opmerking maken bij het volgende punt over Interleuven, want we krijgen daar nu een bepaalde stellingname in. We sturen daar straks bij het volgende punt iemand naartoe. Ik zie daar de strategische doelen voor 2023 op staan. Ja, dat is op dat moment echt wel iemand die namens ons, want wij zijn dus, wij maken er deel van uit, die daar dan uiteindelijk een bepaald standpunt moet nemen. En dat is inderdaad de vraag, gaan onze gemandateerde afgevaardigden naar Ginder, gaan die dat dan op die manier brengen, wat we bijvoorbeeld daarnet hebben gehoord? In de marge van een punt dat erop stond, en dat misschien dan wel eens op een commissie gaat komen, oké, okay, maar op januari is er die, onder andere die algemene vergadering voor Interleuven.
Ja, daar wil ik wel op antwoorden, maar dat is in principe, zijn dat operationele zaken. Dat zijn geen zaken die op een algemene vergadering komen met alle leden. Dus ik, opnieuw, als de vraag is om toelichting te krijgen in een commissie, dan is dat geen enkel probleem. Ik denk in het algemeen, terechte opmerking van Betty, en specifiek over Interleuven. Maar denken dat we op een algemene vergadering moeten gaan zeggen, Stad Aarschot vraagt om te bekijken of we voor die en die gronden, of jullie dan niet kunnen verkopen en waar het bodemonderzoek blijft. Allee, dat is echt geen onderwerp van een stad, van zo'n vergadering.
Dat op zich volg ik niet helemaal. Je hebt inderdaad jaarrekeningen, je hebt begroting, je hebt de revisor, het commissariaat en zo ver dat erop staat. Maar er is in dit geval ook de strategische nota van Interleuven. En daar gaat het over Vossum, daar gaat het over Zuid-Leem, daar gaat het over optimaliseren van bedrijventerreinen. Maar ik zie daar niks van de kop van Nieland opstaan. En dat zijn strategische notas die normaal wel naar een algemene vergadering gaan. En niet alleen naar de raad van bestuur of naar een burgemeesteroverleg, waar wij inderdaad met de raad dan minder bij betrokken zijn.
Ja. Maar dan nog, hè, Matthias, wat is dan de bedoeling? Want als je naar de raad van bestuur gaat of naar een algemene vergadering gaat, dan is het dus de bedoeling om te kijken wat die vennootschap voor strategische doelen heeft. Ik heb denk ik daar juist uitvoerig en zonder dat het punt op de agenda stond, gezegd dat het de bedoeling is dat Interleuven weg zou gaan uit de Kop van Nieuwland. Evident is het dan geen strategisch doel, ja? Dus één, ik denk dat dat nog in een fase zit waarin dat operationeel is. En ten tweede, ze gaan niet op een algemene vergadering brengen wat allemaal niet hun strategische doelen zijn. Ik vind trouwens ook dat dat tussen ons en Interleuven is. Een algemene vergadering zijn alle partners daarbij. Die gaan daar dan allemaal mee een zeg over hebben. Ik maak liever een akkoord tussen de stad, de POM en Interleuven om dan te zeggen, hoe gaan we met dat dossier vooruit? Dus ik snap uw opmerking wel, maar ik vind niet dat de algemene vergadering daar de juiste plaats voor is en ook niet dat dat noodzakelijkerwijs de juiste aanpak is. Ik kan zeggen dat die discussies al een hele tijd bezig zijn, ja, en het omgekeerde kan ik wel volgen als op een bepaald moment blijkt dat dat bodemonderzoek er niet zou komen of dat ze er niet zouden willen uitstappen of dat de boel helemaal vastzit, dat je op dat moment ook op een algemene vergadering gaat zeggen namens de stadaarschap, het is voor ons genoeg geweest, dat begrijp ik. Ja? En dan ga ik dat ook mee steunen. Dus dan volg ik u in. Maar op dit moment denk ik niet dat dat aan de orde is. Ik denk André heeft daar juist gevraagd van, je bent met drie publieke partners, je moet een beetje op een volwassen manier met elkaar omgaan, dat was die opmerking. Ja, dan denk ik niet dat dat wil zeggen dat je op een algemene vergadering je hand opsteekt en zegt, hoe zie ik dat hier? Wij willen er, bollet hier eens af. Ik denk niet dat dat de juiste aanpak is. Ik denk ook niet dat je dat bedoeld hebt. Hè?
Ik bedoelde eigenlijk gewoon dat ik me aansluit bij het punt van Betty, dat wij van die gemandateerden misschien inderdaad eens een update kunnen krijgen. Ja. Misschien is een keer een apart overlegmoment met al die gemandateerden voor de verschillende intercommunales.
Akkoord, dat is geen probleem.
Okay, ik stel voor dat we dat dan volgend jaar ergens in plannen, toelichting over al die zaken. We moeten nog stemmen. Wie is voor?
Ik pak de andere punten in één keer, maar ja.
Dat mag.
Maar je mag ze al die punten in één keer pakken. Ja.
Oké, men vraagt hier of dat het eventueel goed is of dat we alle mandaten in één keer zouden kunnen stemmen. Dat is Interleuven, Ecowerf en twee keer Hofheide. Zijn er daar vragen over specifiek? Is het oké als we dan dat in zijn geheel gaan stemmen? Ja. Oké, wie is voor? Ja, dank u wel. Dan zijn die allemaal goedgekeurd. Voilà. Dan komen we tot de straatnamen. Vaststelling van een nieuwe straatnaam, Pastoor Vermondenpad. Ja.
Ik ben zeer verheugd en blij dat dit op de agenda staat. Want we zijn daar blijkbaar met in 2013 al mee bezig. Ik denk dat de pastoor al lang zijn hemel verdiend heeft. Jeff Kranen, dankt u trouwens ook, want ook die man is zeer blij. Hij staat bijna wekelijks aan mijn deur. Dus Schepener, blij dat u dat kunnen regelen hebt. Het is echt letterlijk. Goed, wij gaan dat uiteraard voorstellen met de fractie en zijn zeer blij dat de processie van Echternacht voor pastoor Vermonden uiteindelijk gedaan is. Dank u.
Ik ben het daar volmondig mee eens, Nele, maar het heeft ook een beetje... Ik heb mijn verdedigingskracht of motivatiekracht om dit toch goedgekeurd te krijgen op het Schepencollege, we moeten gebruiken door het feit dat u zelf gevraagd heeft om meer vrouwennamen te hebben en dat u dat voorgedragen heeft op deze gemeenteraad. En daarom heb ik gezegd, ja, mensen, we moeten toch pastoor Vermonden gaan goedkeuren, want dat is effectief al goedgekeurd geworden door de commissie in 2013. Spijtig is dat dat ergens door de mazen van het net geklipt is, om dat effectief officieel te maken. En dan hebben we nog een openbaar onderzoek moeten doen. Er waren geen bezwaren, gelukkig. Dus effectief, vandaag kunnen we dit bekrachtigen. En zoals je zegt, er zullen heel veel mensen blij voor zijn.
Ik ben trouwens buiten vrouw ook katholiek, dus.
Ik ben ook een vrouw, maar niet katholiek. En ik ben dan wel heel blij om ook zelfs het volgende punt goed te keuren. Maar dat is met evenveel plezier dat we dat aan de pastoor gunnen. Maar dan hebben we toch ook een vrouwennaam erbij. En op zijn minst, en dat klopt, was dat de regel. Want anders is het altijd een reden om geen vrouwennaam goed te keuren.
Ja, dat is waar. Dus we gaan eerst over de pastoor Vermondenpad stemmen. Wie is voor? Voilà, unaniem, dank u wel. En dus de tweede straatnaam is de Madame Somerstraat. Dat was een vroedvrouw in Aarschot blijkbaar. Ja,
Petra was, ja, Petra was eerst.
Je moet dan dood zijn, hè. Ja. Dat is toch iets wat we zeker even eens moeten laten zien. Dus iemand heeft voor ons alle straatnamen van Aarschot bij zich genomen en aangeduid hoeveel mannennamen dat er zijn en hoeveel vrouwennamen dat er zijn. Ik wil dat eens even laten zien.
Amai.
De rozen zijn de mannen en de groene zijn de vrouwen. Dus in dat opzicht zijn we blij dat we daar nu nog een groot groen streepje kunnen bijzetten. Dus zeker die weg verder bewandelen.
Dat gaan we zeker doen.
Ja, maar ik wil dat toch, al ik denk dat dat dan wel samen kan gedragen worden. Toen onze voorzitter van de gemeenteraad nog Schepen was, heeft zij een initiatief gedaan en ook voorstellen en suggesties gevraagd. Nele, ik heb van jullie eens een heel mooie attentie gekregen, specifiek om inspanning te doen voor vrouwelijke straatnamen. Ik hoor het ook in de fractie van Groen. Dus allez, het is fijn dat we vanuit de ganse gemeenteraad kunnen zeggen, het wordt tijd dat er daar wat evenwicht in komt. En dus jullie hebben gezien dat het hier ook een misverstand is dat dan wordt weggewerkt. Was signaal gekregen van op terrein, hè, dat daar heel vaak foute leveringen zijn, foute afspraken. Dus we lossen daar ook nog een echt probleem mee op. Maar het is in elk geval onze vaste intentie om in de toekomst meer vrouwennamen op ons grondgebied te hebben. Yes. Ik ben wel van plan om nog wat te blijven leven. Ik denk dat dat voor iedereen hetzelfde is. Hè. Dus het zijn wel mensen die overleden zijn. Dat was een grapje, hè, mannen.
Ja. Is goed. Oké, wie is voor de Madame Somerstraat?
Hebben we de pastoor al?
Ja. Sorry.
Ik heb er gewoon nog een vraag rond. Allee, u weet dat wij vragende partij zijn, dat er inderdaad meer vrouwelijke straatnamen komen. We zijn blij dat daarop ingegaan wordt. Maar ik ben nu heel toevallig, ik zit momenteel in Wacht, en we zijn bezig met een studie over Rodenberg. En heel toevallig ben ik dan de week in de Meerselstraat geweest. Daar staat daar een oud herenhuis en we hadden daar een afspraak met de bewoner, met de werkgroep. En ik heb daar eens gaan zoeken naar die naam Meersels. Weten jullie waar dat echt eigenlijk ligt? Want ik heb dat dus niet gevonden. Hè?
Nee, geen idee.
Allee, mijn punt is, ik heb dat ook in de week in de fractie, ik juich dat toe. Ik draag de vrouwen ook heel erg in mijn hart. Maar als we dan toch een straat aan vrouwen geven, kunnen we dan toch niet iets wat belangrijker straat? Want volgens mij staat daar, zelfs geen huis. Mevrouw Somers, ik heb ze nooit persoonlijk gekend. Misschien heeft ze mij op de wereld gezet, ik weet niet. Dus dan draag ze nog meer in mijn hart. Dan vind ik dat ze een laan zou moeten verdienen, eerlijk gezegd. Maar die verdient toch alleszins wel wat meer dan. Want volgens mij staat daar geen huis. Ik heb daar echt vergeefs naar gezocht. Ik heb dat ook aan die man gevraagd, die bewoner, en die wist zelfs niet waar die Meersel zagen. En die woonde in de Meerselstraat.
Ik wil daarop antwoorden, want ik heb daar. Ik moet wachten. Ik heb daar absoluut. Iemand? Leo, mag ik antwoorden?
Dat is misschien de reden dat dat pastoor Vermonden pad noemt, omdat daar geen huizen staan.
Oké, zet hem maar op. Nee, je hebt daar absoluut een punt, hè? Dus wij hebben dat zelf ook meegenomen en gezegd van alleen maar dan moeten toch ook de grote straten zijn. En dan niet alleen de koninginnen, hè, want we hebben een Elisabethlaan vernoemd naar de koningin. En dat was in ons verleden wel gepast, dus daar wil ik niet op terugkomen. Maar hier lag een heel concrete vraag voor André, omdat er een misverstand is. Hè. En dan hebben we gezegd, principieel, elke eerstvolgende wijziging wordt een vrouwennaam. Dus bon, je kunt hier zeggen, je had een andere vrouwennaam moeten kiezen, maar deze was aanbevolen en we hebben gezegd, goed, de eerstvolgende is een vrouwennaam en de volgende zal ook terug een vrouwennaam zijn. En Bert heeft gelijk, hij heeft gezegd, ja mannetjes, je moet één uitzondering maken en dat is het pad van de pastoor. Want dat is al van 2013 goedgekeurd. En dat hebben we dan ook gedaan. Maar de volgende beslissing is, in principe zijn de nieuwe namen die er komen, vrouwennamen. Of nu kleine wegen zijn, grote wegen zijn, veel huizen staan of weinig huizen. Maar ik had ook liever een hele grote straat gehad. Dat geef ik gif toe. Ja, wij ook. Maar het is er nu, hè? Het zijn maar twee kleine wijzigingen uiteindelijk. Het is een Het is een klein deggetje, ik denk niet dat er een huis staat. Maar het pastoor Vermonden pad is ook maar een heel klein padje, hè, André. Dus we hebben het hier niet over de grote wijzigingen. Hè. Het gaat over de principezaken. Ah, wel ja, dan zullen we de volgende keer nog eens wijzigen. Ja, maar dan zullen we de volgende keer nog eens wijzigen. Heb je een suggestie, André? Heb je een suggestie? Alleen als groep van Wagdi, een voorname vrouw. Als je suggesties hebt in de wereldlijke sfeer, dan mogen ze komen. Is goed, dank u.
Oké, dan nog even stemmen over de Madame Somerstraat. Wie is voor? Ja, dank u wel. Unaniem aangenomen. En dan komen we tot de puntjes van lokale economie. En het eerste puntje is de wedstrijd Win je zaak in het kader van leegstands- en activeringsbeleid. Ik denk dat de Schepen een woordje wilt zeggen over het concept en het wedstrijdreglement.
Dank u wel, voorzitter. In het kader van leegstandbestrijding heeft onze dienst economie een heel mooi project voorgedragen en dat ik heel graag ondersteun. En wij als voltallig college trouwens. Win je zaak. Er zijn heel veel mensen die toch wel, desondanks de crisis, zin hebben om iets op te starten. Zelfstandig. Hè? Dan hebben ze het heft in eigen handen. Langs de andere kant zijn er ook wel wat drempels. Hè? De angst voor, of hoe moet ik dat doen, of waar vind ik een pand, gaat dat wel slagen. Vandaar dat we een campagne starten, Win je zaak. Dit wordt maandag gelanceerd. Wat is de bedoeling voor startende ondernemers eigenlijk te begeleiden in dit traject? Het is een wedstrijd waar dat heel veel kandidaten worden aangetrokken van in Aarschot, maar ook van buiten Aarschot. Die mogen 50 kilometer verder zitten, dat speelt geen rol. Ze mogen in Aarschot wel een zaak komen opstarten. En wat gaan we daar dan doen? Er wordt een jury samengesteld, omdat Unizo onder andere bij zit, Horeca Vlaanderen zit daarbij, Stadsdiensten, diensteconomie zit daarbij. Een hele jury samengesteld en die moeten daar een presentatie komen doen, een sales pitch, maar ook een businessplan voorstellen. Uit die jury, daar gaan dan kandidaten naar voren komen die dan mogelijk winnaar gaan worden. Hè. En wat gaat die winnaar? Er wordt momenteel één winnaar naar voren gedragen dan. En wat gaat die dan krijgen? Die gaat 1 jaar huur krijgen. Welk pand zal dat dan zijn? We zijn met alle pandeneigenaars die nu een leegstaand pand hebben, zouden we graag overeenkomsten sluiten dat hun pand daarvoor in aanmerking zou komen. En dat wil zeggen dat dan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Je hebt grotere panden, je hebt kleinere panden. Afhankelijk van de zaak die dan wint, gaan we het juiste en het geschikte pand daarvoor naar voren dragen. Maar er wordt ook een overeenkomst gesloten met dan de pandeneigenaar, die dan aan een maximum huurprijs dat pand zal ter beschikking stellen. Aan vastgelegde, voor wat, gaat die, wat is het voordeel dan van die pandeneigenaar? Die gaat dan 1 jaar het belastingsreglement ontlopen voor een stuk. Dat is ook dat is eerst de wortel geven en dan eventueel als mensen niet meewerken aan dit traject of niets doen om eigenlijk dat pand ingevuld te krijgen, gaat er achteraf ook een belasting gaan komen dat we ook al goedgekeurd gehad hebben op de gemeenteraad. Nu, wat gaat de winnaar krijgen? Die krijgt 1 jaar huur. Die krijgt ondersteuning van Unizo. Die krijgt een budget om het pand deels, of een stukje budget, om dat pand eventueel in te richten. En krijgt ook publiciteit rond zijn zaak of haar zaak. Dat is in nogal een paar steden gebeurd. We weten niet hoeveel kandidaten er zullen op afkomen. Maar in andere steden is dat toch al geweest dat er 20 tot 30 kandidaten waren. Grotere, kleinere, goede, minder goede. Maar iedereen gaat de kans krijgen om hieraan deel te nemen. Wat gaat dat natuurlijk ook? Gaat dat dus een beetje stimuleren van ondernemerschap? Het is een promotie voor de stad Aarschot ook, want er wordt heel veel publiciteit voor gemaakt. Buiten de grenzen van Aarschot, dus een regio van ongeveer 50 kilometer rondom Aarschot. Ook laten we dan zien dat we een ondernemingsvriendelijke stad zijn. Het sensibiliseren van de eigenaars staat natuurlijk ook, hè, want die worden in één keer wakker en als we nu niet gaan meewerken, hè, we moeten misschien toch ook wel eens gaan nadenken als daar bijvoorbeeld 3, 4, 5 kandidaten zijn. Er is maar 1 winnaar, maar misschien kunnen die dan wel begeleid worden naar een andere pand eigenaar om dan toch daar een zaak te starten. Er zullen waarschijnlijk nieuwe concepten uitkomen, unieke ideeën. Dat kunnen jonge, oude mensen zijn, het speelt geen rol. Zolang dat dan maar nieuwe ondernemers kunnen laten starten. En dit is een heel mooi trajectje. Het loopt 1 jaar, het gaat volgende week starten, het loopt tot november volgend jaar. En we hebben daar hoge verwachtingen in. En we vinden het een heel mooi project, dus graag vrije kulissteun voor dit projectje.
Dank u wel, Schepen. Zijn daarover vragen? Nee? Oké. Wie is voor? Ik denk dat unaniem is. Dank je wel. Dan komen we tot het stedelijk politiereglement voor het privatieve ingebruikname van de openbare weg voor horecaterrassen. En dat is eigenlijk een verlenging van het soepele regeling die we al hadden voor 2023 en 2024. Ja, Matthias.
Ja, we hebben de voorgaande keren daar ook altijd voor gestemd. Het initiële reglement is in de tijd nog aangepast in de vorige legislatuur. Daar hebben we samen de pen van vastgehouden. Dus het reglement as such, dat staat hier niet in de discussie. Alleen het feit dat we dat nu in, ja, laten we zeggen, post-covid-tijden, als ik dat zo al mag zeggen, want we moeten voorzichtig zijn, dat nu telke malen verlengd wordt, hebben we wat vragen rond het stedenbouwkundige daarvan. Want we gaan eigenlijk naar terrassen die telke malen een heel jaar kunnen blijven staan. En dat was iets wat altijd volgens de ruimtelijke afspraken niet zomaar kon. Dat kon op de Grote Markt, dat kan op de Beunenwijk, maar dat kan niet op andere plekken. En dus het permanente karakter dat hier gecreëerd wordt, weliswaar door het opsommen van verschillende tijdelijke vergunningen, daar hebben we nu wel wat vragen rond. En als die vragen niet meteen kunnen ons geruststellen, gaan we ons daarop onthouden, omdat we natuurlijk geen juridisch of geen stedenbouwkundig probleem willen hebben. Onthouden betekent natuurlijk dat we niet tegen die ondersteuning zijn in functie van 23 en 24, maar toch die voorzichtigheid willen we inbouwen in ons stemgedrag.
Oké, dank je wel. Nog iemand die wil tussenkomen? Goed, Schepen, wil je daar?
Dank u wel, Matthias. Ik ga eerst even zeggen over het terrasreglement. COVID is één probleem. Hè. Iedereen weet in welke crisis dat we vandaag zitten. Dus eigenlijk gaat het daarover. Mensen waren net beginnen terug te ademen, zal ik maar zeggen. Om op terrassen een keer lekker een pintje gaan drinken of iets lekker te eten. En het was nog maar net goed op gang deze zomer. En we wisten al wel dat er een crisis zat aan te komen. Met die oorlog die begonnen was. Maar iedereen, niet alleen in horeca, maar heel het ondernemerslandschap gaat nog klappen krijgen. We zijn daar zeker van. En niet iedereen gaat dat kunnen overleven. Daardoor vonden we het niet meer dan, want de COVID heeft mij nog niet kunnen compenseren. Ook niet met die grotere terrassen. Het zijn kleine zaken die misschien toch wel het verschil kunnen maken. Daarom hebben we beslist van dat toch in 2023 en 2024, omdat wij ook nog niet weten hoe lang dat die oorlog nog gaat duren, hoe lang dat die energiecrisis nog gaat duren. We hebben gezegd van dat 2023 gaat waarschijnlijk niet genoeg zijn om te compenseren voor hetgeen wat dat ze eigenlijk verloren gehad hebben, of als ze overleven. Dus laten we dat onmiddellijk 2 jaar verder trekken. Ruimtelijk ordeningsgewijs, onze dienst economie heeft daar wel een overleg mee gehad. En als dat een tijdelijk karakter heeft, ziet men daar niet, alhoewel dat het vast lijkt, een tijdelijk karakter is dat geen probleem als dat onder die maatregel zou vallen. Dus ik vertrouw daarop op onze diensten dat zij dat het onderzoek wel gedaan gehad hebben. Ja.
Ik herhaal graag ook op dat standpunt, hè, dat we die motivatie waarom dat jullie dat nu vanuit het Schepencollege op deze raad brengen, en dat we dat hier allemaal ter stemming voor hebben, dat we daar wel heel veel begrip voor tonen. En inderdaad, 23 en 24 geeft dan perspectief aan die ondernemers die getroffen worden. Ik zeg het nogmaals, gewoon de voorzichtigheid zit er maar in, dat we op dat stedenbouwkundig en dat juridisch vlak zitten. Maar as such, we stemmen niet tegen dit reglement. En laten we zeggen, flexibele invulling van het reglement.
Ik nog eventjes aan toevoegen misschien. Dus het is niet zo dat men dat onmiddellijk toegekend krijgt voor 2 jaar. En we hebben een flexibel reglement en elk jaar opnieuw gaat de aanvraag moeten binnenkomen van elke zaak afzonderlijk. En zal op elk moment dan beoordeeld worden of dat kan of niet kan. Het is niet zo dat ze maar een vrijgeleide krijgen. Dus dan zal dat ook, als er moest twijfel over bestaan, ook met de dienstruimtelijke ordening dan even afgetoetst worden. Is dat oké? Ja, dan nee. En dus op dat vlak wordt dat dan wel opgevangen. Dus moest er ergens een probleem zijn, het ergste dat er kan gebeuren is dat het moet verwijderd worden. Hè. Maar dit wordt dan wel bekeken, ja, elk jaar opnieuw. En het zijn maar 2 jaren uiteindelijk. Want de winter komt eraan. Ik denk niet dat er heel veel op terrassen zal gezeten worden, tenzij ze overdekt zijn. Hè. Maar vandaag de dag gaat men geen gasbranders of dergelijke gaan plaatsen, omdat de energiekost daar veel te hoog voor is om die te verwarmen. Maar we hopen dat het snel terug goed weer is, alhoewel dat de klimaatverandering, we willen het ook niet, we willen ook wel de winter krijgen. Langs de andere kant hoop ik wel dat het goed weer is om die mensen te kunnen laten leven ook. Het is een dubbele. Dank u.
Oké, dankjewel. Dan gaan we erover stemmen. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Dank u wel, het punt is aangenomen. Ja, dan komen we al tot de vragen van de raadsleden. Nu, er straks hebben we dat ondertekening van dat klimaatpact al aangeraakt. Ik weet niet of daar Dries daar nog wil op terugkomen. Nee, oké. Okay.
Ja, als je er toen niet zo'n fan van waart, dan mogen we nu altijd even onthouden. Hè. Of mocht je ter stemming voorleggen dan? Hè.
Dat is
zonder voorwerp geworden, hè?
Ik denk dat het zonder voorwerp is geworden, hè? Want we hebben de reglementering voor de pilonentaxe goedgekeurd. En de voorwaarde om het lokaal pact te stemmen is dat je dat niet doet of afbouwt. Dus dat zou niet echt logisch zijn.
Als je het wilt stemmen, dan stem je het, hè?
Maar dat pact is niet bindend. Dus je gaat een engagement aan, maar dat is niet dat je al die puntjes moet verwezenlijken.
Dat weet ik en ik heb daar straks ook voorgesteld dat wij in een commissie punctueel gaan kijken. Nogmaals, die discussie hebben we gehad, dus het is ook niet de bedoeling dat we die elke keer opnieuw doen. Wij doen als stad heel veel en wij willen ook verder gaan. Dus we zouden dan in een commissie een keer kijken naar welke maatregelen erin zitten. Maar hier staan duidelijk ook de voorwaarden in waar dat je aan moet voldoen en niet aan voldoen. Volgens mij is dat gewoon contradictorisch, dat is alles wat ik heb willen zeggen. Voilà.
Ja, ik denk dat die overenigbaarheid pas opduikt wanneer dat volgende punt dat gewoon is ingediend. En anders kan je binnenkort niks meer indienen, want er zijn altijd sommige maatregelen die je kan intrekken, vervangen, tegenstemmen of wat dan ook. Dan kun je nooit nog iets indienen, nog vanuit de oppositie, nog vanuit de meerderheid of in welke gemeente dan ook. Dus die onverenigbaarheid van de beide punten gaat pas komen als wij het volgende punt ineens gaan goedkeuren met iedereen, laat ons hopen. Ja, dan komt natuurlijk terug het andere punt ter discussie. Nee, dus ik zie niet, want anders gaat er niks meer kunnen indienen, omdat het misschien een tegenkanting is met een eerder punt dat misschien zoveel jaren geleden is ingebracht. Dus dat vind ik niet juist. Dus ik denk dat je het gewoon moet ter stemming voorleggen. En dan zullen we zien wat uiteindelijke stemming wordt, hè.
Ja, kijk, ik begrijp dat je om politieke redenen een stemming wilt. Hè? Dus je kunt altijd vragen voor een stemming. Dat is het punt niet. Maar inhoudelijk, Matthias, is het op zich niet logisch. Want het is contradictorisch. We hebben daar juist gezegd, en met respect voor ieder stemming, we stemmen die pilonentax. Hier ligt een punt voor, niet door jullie voorgesteld, maar door wat het pact 2.0 is, waar het omgekeerde in staat van wat we daar juist gedaan hebben. Dus eigenlijk vervalt dat dan. Is dat contradictorisch? Dat is alles wat ik wil zeggen. Ik engageer mij wel, ik wil dat nog eens herhalen. Ja? Dus we gaan effectief niet voor die 37.000 euro gaan, want dat is de datum van 5 december. Maar inhoudelijk engageren we ons wel om te kijken welke bijkomende maatregelen we kunnen nemen, omdat we dat echt... Dat bewijzen we denk ik ook als dat een prioriteit vinden. Maar dit is enkel en alleen als je voor 5 december of wat is de datum aan Vlaanderen laat weten dat je daar instapt, dan kan je in aanmerking komen voor die subsidies. Wij zouden eigenlijk liever, we gaan die subsidies niet vragen, ik heb dat uitgelegd, we zouden eigenlijk liever dat loskoppelen en dan samen met jullie willen kijken welke dingen daarvan zijn goed en gaan we in Aarschot gewoon zelf doen. Maar dan moeten we het nu niet stemmen, want dan is het afgeklopt. En anders pakken we het op de eerstvolgende commissie van volgend jaar. En dan gaan we er inhoudelijk over praten en de schepen engageert zich daartoe. En dan heb je wel de inhoud van uw maatregelen, min de pilonentax. Ik denk dat dat een goede deal is eigenlijk.
Ja. Het is niet bindend, dat staat er toch in, hè? En je engageert u om bepaalde maatregelen te halen. Geen enkele gemeente die zich engageert in dit tweede energiepact kan die allemaal realiseren. Dus waarom zouden we dat dan niet tekenen, ondanks het feit dat we een stuk ervan niet zullen realiseren? We gaan al de rest wel realiseren. Dus ik zie niet, die contradictie zie ik niet. Ofwel ontgaat mij iets. Het is niet bindend, dat staat er duidelijk in. Je wordt geëngageerd om een heel deel te realiseren. Ja. Dus je krijgt die 37.000 of misschien iets minder, omdat we een stuk niet zullen realiseren. Dus zie ik niet in waarom we ons niet zouden engageren in dit pact.
We gaan dat niet riskeren. Wij weten niet, als we dit stemmen, en daar staat in dat je dus gevraagd wordt om ofwel geen pilonentax te heffen, ofwel een afbouw te doen van uw pilonenbelasting, in welke mate dat aan Vlaanderen de mogelijkheid geeft om ons te zeggen dat de beslissing over de pilonentax dan niet wettig of... Want deze stemming komt na de vorige. En dat risico wil ik niet nemen. De opbrengst van de pilonenbelasting is hoger dan de subsidie die we kunnen krijgen met het lokaal pact. Als de bekommernis is dat we die maatregelen die zouden gaan doen, geef ik u mijn engagement dat we in een commissie naar die maatregelen gaan kijken. Helpt het om eventueel daarna te zeggen dat we symbolisch een deel van die maatregelen van een lokaal pact 2.0 pakken, dan doen we het. Maar wat ik niet zou doen, is nu onze eigen belasting die we nodig hebben voor onze begroting op orde te zetten, onderuit halen door iets te stemmen waar mogelijk juridische discussie over komt. Allee, jullie... CD&V heeft het recht om dat te proberen, maar dan is mijn stemadvies aan de meerderheid om het niet goed te keuren. We hebben van onze administratie, van de omgevingsambtenaar, ook advies gekregen om dat dan niet te doen. Dus het is niet dat wij dat politiek uitvinden, hè.
Ja, ik heb mijn punt gemaakt. Voor mij stopt het hier. Ik kan er geen politiek spelletje van spelen. Als Groen per se ook nog wilt het engageren, dan mogen ze het doen. Maar voor mij is het afgerond anders.
Oké. Goed, dank u wel. Dan gaan we het gewoon afkloppen hier. Groen. En dan komen we tot de laatste vraag. Dat is de vraag van de Groen-fractie.
Ja, Peter. Ja, ik ga dat proberen kort te houden. Dan halen we misschien uit het record van vorige gemeenteraad. Ik ga toch kort antwoorden. Uw antwoord gaat ja zijn. Is het goed? Ja. Dus het gaat over de fietsenstallingen aan het station van Aarschot. Het station van Aarschot is een mobipunt en daar komen verschillende vervoersmodi samen. En dat is dan heel belangrijk als je daar aankomt, dat je je fiets op een veilige manier kunt stallen en dat je dan bijvoorbeeld op de trein kunt springen. Aan de achterkant van het station dan zijn die fietsenstallingen tiptop in orde. Daar is voldoende ruimte, dat is overdekt en je hebt er ook een open gevoel. Aan de voorkant van het station, langs de kant van Velo, daar is redelijk wat vandalisme. Daar is ook plaatsgebrek. Aan de andere kant, aan de kant van Kristal Monopol, daar zijn de stallingen nog altijd niet overdekt, zoals eigenlijk beloofd was door de NMBS. Daar is ook nog wel een stukje overdekt, een bewaakte fietsenstalling, maar die is veel te klein. Veel meer mensen zouden daar graag hun fiets willen stallen. Dus welke vraag hebben wij nu daar rond? Nog één opmerking, nog een redelijk straf pijnpunt eigenlijk. Dat die verbinding tussen voor- en achterkant, dat die eigenlijk onbestaande is. Dat is een zeer moeilijke verbinding om daar op een fatsoenlijke manier tussen de voorkant en de achterkant te pendelen. Dus dat zijn de pijnpunten. En nu is onze vraag van, kun je terug die onderhandelingen met de NMBS opstarten om dat in orde te maken?
Oké, dankjewel. Ja, Stef.
Dag Petra, dank u wel voor de vraag. Ik kan inderdaad gewoon ja antwoorden, maar ik ga toch iets ruimer misschien nog even antwoorden. We hebben met de NMBS inderdaad die vraag al enkele keren gesteld. En ik moet zeggen dat ik een beetje teleurgesteld ben in de NMBS. Dat is natuurlijk voor iedereen onbekend, teleurgesteld zijn in de trein in België. Maar de NMBS, er zijn nu dus in totaal over de 3 fietsenstallingen heen 1176 fietsenstallingen. Dat is op zich al een mooi aantal voor ons station. De NMBS, en daar komt de moeilijkheid, doet daar ook metingen elke maand. En volgens hun metingen is er eigenlijk geen capaciteitsprobleem. Zij zeggen dat het laagste cijfer dat er gehaald wordt, is dat eigenlijk 1 op 4 plaatsen nog vrij is. Nu, ik heb zelf er ook wat praktijkervaring mee en ik durf dat wat te betwijfelen, maar natuurlijk, zij baseren zich, en daar kan ik hun wel ergens in begrijpen, op hun objectieve vaststelling. Dus op dat vlak zijn ze wel moeilijk in beweging te krijgen. Maar we blijven die vraag stellen, je hebt gelijk, ik blijf aandringen en we blijven samenwerken. Over die inclusieve toegankelijkheid, daar geeft de NMBS wel duidelijk het pijnpunt toe. Maar daar zijn natuurlijk ingrijpende perronwerken voor nodig, liften, aanpassingen, aanpassingen aan de ondergang enzovoort voor nodig. Dat is een project dat zowel door Infrabel als de NMBS moet gefinancierd worden. Maar, en ze hebben dat dan nu tegen mij al 3 keren gezegd, of 4, precies wanneer ben ik schepen? 10 maanden tijd, toch al 3 keer gezegd, ze willen daar nog geen middelen aan verbinden. En het is een beetje een schande dat Aarschot is één van de 41 stations waar dat je dan wel als reiziger kunt beroepen op assistentie, maar dat we 2022 zijn en dat er nog 41 stations zijn die eigenlijk niet toegankelijk zijn op de correcte manier. Dat vind ik toch wel erg. We moeten als reiziger ook, op zich, als je uw reis wat plant, maar dan nog, moet wel 3 uur op voorhand zo'n assistentie al boeken. Dus dat is toch ook al een ruime periode. En ja, ik ga me natuurlijk niet uitspreken over de performantie van de NMBS. Die is ons alle wel gekend. Maar er zijn wel vragen die ik me dan automatisch stel als je dan het station van Bergen ziet, waar het dan honderden miljoenen naartoe gaan. Maar je kunt niet zorgen dat mensen die minder mobiel zijn, al is het met een kinderwagen, al is het met een rolstoel, gewoon hun trein kunnen halen. Dus ik wil zeker op je nagel blijven kloppen. Doen jullie dat misschien ook bij jullie, de bevoegde minister? Het is van jullie kleur. Dat kan nooit geen kwaad om dat daar ook eens te vragen, denk ik dan. Maar hoe meer dat we dat doen, hoe beter. Nu, ik ben niet de baas van de NMBS, maar gelukkig wel schepen in de stad Aarschot. En dan heb ik wel leuker nieuws te vertellen, om toch nog ook iets positiefs te zeggen. Dan hebben we het in eerste kant over het dossier van de fietsnelwegen. Want inderdaad, de verbinding langs de achterkant is niet geheel ideaal. Je hebt de brug, de kleine wapper. Je hebt een tunnel onder het station. Ja, voor jonge mensen is dat nog goed doenbaar, maar inderdaad, eens dat wordt dat wat moeilijker. En dan heb je nog een tunneltje zo aan de Maarten Lemmestraat. Heb je ook nog een tunneltje. Nu, als je van de Maarten Lemmestraat komt, dan kom je daar eigenlijk een beetje zo aan Beetspatheet. In het eilen terecht, waar je met de fiets eigenlijk moet gaan manoeuvreren op geen correcte manier. Maar eigenlijk ligt daar ook een dossier van de fietsnelweg. Nu, dat valt te bekijken. Je hebt de brug, de grote brug, de autobrug, ik zal ze zo noemen, en dan dat klein brugje dat er nog ligt. De voorkeur is dat we naar dat klein brugje gaan kijken. Dat we daar iets gaan doen om eigenlijk die fietsverbinding gewoon rechtstreeks te maken tot aan de achterkant van het station. Ten tweede heb je ook bij de fietsnelwegen, natuurlijk de Aarschot-Leuven. Je gaat langs Elsenhof komen, langs de spoorlijn. Dus dan heb je eigenlijk die verbinding langs achter veel beter. Ook mensen die van Gelderode naar het station komen enzovoort. Je zei inderdaad ook een hoppingpunt, ook daar. Maar dan nieuws, kan ik nog niet helemaal met 100% zekerheid delen. Maar daar komt ook nog leuk nieuws qua verbindingen met de lijn en zo naar ons station. Dus vanuit de stad zijn er wel mooie vooruitzichten. Vanuit de NMBS blijft dat, hoe moeilijk te geloven, troebel. Maar we hopen daar, en ik blijf daar me zeker nog voor inzetten. Maar ik snap ze ook wel ergens dat zij schemeren met die objectieve cijfers. Maar ik trek er foto's van, ik stuur ze door. En we proberen ze blijvend onder druk te zetten. En iedereen die daar aan wil meewerken, graag.
Dank u wel, Staf. Nog iemand die daar dat wil intikken? Oké. Dank u wel, dan kan ik de agenda van de gemeenteraad hier sluiten.
Moet dat hier doen?
Ja, moet jij dat hier doen? Oké.
Ik heb een variapunt, maar dat strikt gezien heeft dat met de stad te maken. Ik kan dat ofwel nu brengen, ofwel, het is geen stemming of zo, ik vraag van niemand iets, het is gewoon een kennisgeving. Maar ofwel kan ik dat na de punten van de gemeente, van het OCMW brengen. Nu? Dus ik wilde gewoon aankondigen dat wij deze week een officieel schrijven hebben gekregen van de gemeente Tielt-Wingen. We gaan dat ook aan iedereen bezorgen, dat iedereen daarvan kopie krijgt. In Tielt-Wingen heeft men in de gemeenteraad van 20 oktober 2022, een paar weken geleden dus, beslist om aan een heel aantal omliggende lokale besturen, zijn de Bekkenvoort, Kortenaken, Geetbets, Holsbeek, Lubeek, Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem, de vraag te stellen naar fusie. We hebben daar dus nu een schrijven over gekregen. We hebben daar nog niet over, dat is pas van gisteren of eergisteren denk ik, dat ik het gezien heb. Dus we hebben daar geen standpunt over, maar ik zal dat op de volgende gemeenteraad formeel agenderen, omdat ik vind dat dit een zaak is die niet binnen een meerderheid moet besproken worden, maar met de hele gemeenteraad samen wil ik alle fracties de kans geven om zich daarover te beraden. Ik ben ook desgevallend ervoor beschikbaar om daarover van gedachten te wisselen, maar mijn persoonlijke gedachte is hier staat dat we moeten antwoorden tegen 15 december, dat je zo'n dingen niet zo onder de polder doet eigenlijk, maar dat is volledig voor mijn eigen rekening dat ik dat zeg. Dus ik wou dat meegeven, dat jullie daar niet mee overvallen worden tijdens een beladen zitting de volgende keer, want de decemberzittingen zijn altijd goed gevuld.
Oké, dankjewel, burgemeester. Goed. Ik denk dat we nu kunnen afsluiten met dit variapuntje, maar dan hebben we nog de vergadering van OCMW-raad voor de boeg. Goed, dan open ik bij deze ook de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daar hebben we vier puntjes die we nog moeten doorgaan. Het eerste puntje is in Terleuven, ook een buitengewone en gewone algemene vergadering op 18 januari. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat. En daar is ook de vertegenwoordiger Kurt Lemmes. Zijn er daarover vragen? Goed, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Unaniem, dankjewel. Het tweede punt is het pitse schaduwpunt van hetgeen we al hebben gehad op de gemeenteraad. Ook hier de vaststelling van de compensatieregeling voor het OCMW-personeel voor de feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Het derde punt is de aanpassing van de rechtspositieregelingen voor het OCMW-personeel met betrekking tot de bevordering of interne personeelsmobiliteit en avondprestaties. Zijn er daarover vragen? Geen vragen. Wie is voor? Ja, ook anoniem. Dank je wel. En het laatste puntje is een aanpassing van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel met betrekking tot de middagpauze en verplaatsingstijd in de thuiszorgdiensten en de regeling voor deeltijdswerkenden als verzorgende. Zijn er daarover vragen? Oké, wie is voor? Ja, dankjewel allemaal. Dan is de vergadering van de OCMW-raad gesloten. Dan wens ik jullie een fijn weekend toe.